Wij slaan, gemeente, vanmorgen weer het boekje Rut op. En we lezen daarin het derde hoofdstuk. Rut 3. We lezen daar het woord van de Heere als volgt. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij nederligt, dat ge de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u. Zo zal hij u te kennen geven wat ge doen zult. En ze zeiden tot haar: al wat ge tot mij zegt, zal ik doen. Alzo ging ze af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam ze stilletjes in en sloeg zijn voetdeksel op en leide zich. En het geschiedde te middernacht dat die man schrikte en om zich heen greep en ziet, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zei: wie zijt ge? En ze zeide: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. En hij zeide: gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste, dewijl ge geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat ge gezegd hebt, zal ik doen. Want de ganse stad van mijn volk weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, wel is waar dat ik een losser ben. Maar er is nog een losser nader dan ik. Blijf deze nacht over. Voorts in de morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En zij stond op, eer dat de een de ander kennen kon. Want hij zei: het worden niet bekend dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is. Voort zeide hij: neem de sluier die op u is en houd die. En ze hield hem. En hij mat 6 maten gerst en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. En zij nu kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide: wie zijt gij, mijn dochter? En ze verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide ze: deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven. Want hij zeide tot mij: kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide ze: zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. We hebben vanmorgen het boekje Rut weer opengeslagen. Het is al heel wat weken geleden, gemeente, dat we voor de laatste keer daarnaar luisterden. En vandaag pakken we dus de draad weer op. En ik hoop dat u het zich nog herinnert. We zijn gebleven tot en met het tweede hoofdstuk en maken nu dus een begin met het lezen van het derde. Dat deden we al. En we luisteren vanmorgen met name naar de versen 1 tot en met 5. Rut 3, de versen 1 tot en met 5. Laten we het nog maar een keer samen lezen. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagden gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer. Maar maak u aan de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden als hij nederligt, dat ge de plaats zult merken waar hij zal nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetendeksel op en leg u. Zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. En ze zeiden tot haar: al wat ge tot mij zegt, dat zal ik doen. Rut, gemeente, jongens en meisjes, zo heet dit kleine Bijbelboekje. Jawel, de persoon van Rut staat ook wel centraal. Wij volgen haar op haar weg. Maar het begon niet met Rut. Het begon met een klein gezin in Bethlehem. Elimelech met zijn vrouw Naomi en hun jongens Machlon en Giljon. We hebben ze zien vertrekken toen we luisterden naar het begin van dit boekje. Weg. Weg uit de stad waar ze woonden, weg uit het land dat de Heere aan hen en aan hun geslacht, aan hun stam en aan het volk van Israël had gegeven. Weg, waarheen? Ja, naar Moab, naar dat land aan de oostzijde van de Dode Zee. Waarom doen ze dat? Er zijn misoogsten en er is honger. Een poosje. Zo hadden ze tegen elkaar gezegd, Elimelech en Naomi. Nee, we blijven niet lang, een poosje. We blijven daar als vreemdeling. We steken de pinnen van onze tenten niet al te vast in de bodem van Moab. Maar gemeente, ik heb het stellige vermogen dat ze gewoon een vast huis bewoonden, want ze bleven er wel 10 jaren lang. En ze hebben zich daar flink gesetteld. En de jongens vinden er zelfs hun vrouwen, Orpa en Rut. Maar dan slaat het noodlot toe. Tenminste, zo zou de wereld het zeggen. Maar het is anders, het is anders. De hand van de Heere legt zich op hen. En die hand die is zwaar en moeilijk en pijnlijk. De mannen sterven. Alle drie. Zodat er 3 weduwen overblijven. Aangrijpend. Maar dan komt er een ander bericht. Er komen in Moab geruchten vanuit Bethlehem en omstreken dat het veranderd is daar. De Heere heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. En dan gaan ze terug. En we hebben ze gezien. 3 vrouwen eerst en na het passeren van de grens. 2 vrouwen, Naomi en haar schoondochter Rut. Rut, jawel. Rut die op die grens zo'n heerlijke belijdenis af heeft afgelegd. Naomi, uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Bij uw volk en bij uw God wil ik behoren. Maar zo komen ze in Bethlehem aan. Naomi verbittert. Rut als de heidense, de asielzoekster. Maar wel ingewonnen, en we hoorden het, wel ingewonnen voor het volk van Israël en voor de God van Israël. Dat was hoofdstuk 1. En dan, in hoofdstuk 2, dan wijzigt zich het decor. Dan zien we Rut naar een van de akkers in de velden van Efrata gaan. Om gerstearen te lezen. Goddelijke leiding dat ze precies zijn aangekomen terwijl de gerstenoog er is. En nog meer goddelijke leiding dat ze terechtkomt op een akker. van wie de verteller van het boekje Rut het ons al verteld heeft, maar Rut het niet weet, dat ze terechtgekomen is op de akker van één, die wel eens de losser zou kunnen zijn, een bloedverwant van Elimelech en zijn familie. Die misschien wel eens zou kunnen helpen. Goddelijke leiding, want ze wordt goed ontvangen, vriendelijk ontvangen. Boven bidden en denken ontvangt ze. En elke avond neemt ze veel koren mee naar Naomi. De gerstenoogst en daarna ook de tarweoogst. De conclusie gemeente aan het eind van hoofdstuk 2. Twee woorden. God zorgt. En dat mag dan ook het thema voor de preek over het begin van hoofdstuk 3 zijn. God zorgt. Dan zien we drie dingen. Drie elementen in de versen 1 tot en met 5. Allereerst, rust voor Rut. Dat lezen we immers, dat Naomi, haar schoonmoeder, tot haar zegt, mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, zodat het u wel gaat. Rust voor Rut. Maar vervolgens, de weg van Rut. In welke weg zal ze die rust ontvangen? En tenslotte, vers 5, het geloof van Rut. Want in het vijfde vers lezen we, al wat ge mij zegt, moeder Naomi, zal ik doen. God zorgt. Rust voor Rut. De weg van Rut. En het geloof van Rut. Naomi gemeente neemt het woord in vers 1. Het is aan het einde van de gerstenoogst en ook nog eens een keer aan het einde van de tarweoogst. Heel wat keren is Rut op de akker van Boas geweest. Weken achtereen. En ze kregen volledige vrijheid om de arend te rapen. En meer dan dat, Boas had gezegd, laat af en toe maar eens wat vallen voor haar. En ze mag het oprapen. En ongetwijfeld, na al die weken, hebben Naomi en Rut een flinke wintervoorraad aan graan naar huis kunnen brengen. En steeds weer, elke avond, zullen ze zich, jongens en meisjes, verwonderd hebben over de trouwe zorg van de Heere. De Heere, die de verwachting van Rut heeft vervuld en haar ijver heeft beloond. En wat Naomi betreft, de Heere die haar wrok en haar bitterheid heeft weggenomen. Want we hebben ze al horen zingen, weet u het nog? In hoofdstuk 2, vers 20, we hebben Naomi al horen zingen, op die eerste avond al, toen Rut terugkwam. Toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij de Heere, die zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden en de doden. Voort zeide Naomi tot haar, die man, Rut, die man is onze nabestaande, hij is een van onze lossers. En nu zijn we een aantal weken verder, 6, 7 weken, misschien wel 2 maanden. De verrassende uitspraak van Naomi tot Rut, maar kind, die man op wiens akker je bent geweest, dat is een van onze bloedverwanten, hij is een van onze mogelijke lossers. Die uitspraak heeft ze al een aantal weken geleden gedaan. En nu zijn er een aantal weken verstreken. En ze mogen zich verheugen in de leiding van de Heere, elke avond opnieuw. Maar, en dat is het opmerkelijke als we goed lezen, niet alles wat Naomi overdenkt, bespreekt ze met Rut. Ze houdt een aantal dingen voor zichzelf. Ze heeft alles wat er gebeurd is in zich opgenomen. De ontdekking dat het Boas was, op wiens akker Rut mocht komen. En de verblijdende mededeling en het relaas van Rut telkens weer, hoe vriendelijk hij voor haar was. En Naomi is aan het denken gegaan. Wat heeft dat alles te zeggen? Ligt daar misschien een boodschap in? Mogen daar conclusies uit getrokken worden? Vanaf die eerste avond heeft ze de dingen overwogen en overdacht. En ze heeft het rustig overlegd. En wellicht, en ik kan me dat heel goed voorstellen. Wellicht heeft ze de Heere gevraagd om bevestigingen van dat. Wat zich langzaam in haar gedachten aan het ontwikkelen was. En waar ze niet over sprak met Rut. En die bevestigingen zijn gekomen. Want toen de gerstenoogst ten einde was, Toen heeft Boas gezegd, we gaan nu naar andere akkers, Rut, en daar ben je ook welkom. Kom mee, vanaf nu maaien we de tarwe en ook daar bent u welkom. En voor Naomi zal het wonder steeds groter zijn geworden. En de zekerheid van Gods leiding voor haar en Rut is steeds duidelijker geworden. Gemeente, als ik dat nou zo lees en de dingen op me laat inwerken, dan zie ik dat Naomi iets heeft van wat we vele eeuwen later bij Maria, de moeder van de Heere Jezus, tegenkomen. Ze bewaarde al deze woorden tezamen en al deze dingen tezamen en ze overlegde die in haar hart. En als dan de tarweoogst aan het eind gekomen is, dan weet ze het. Biddend en tastend heeft ze gezocht naar Gods bedoeling, de betekenis van zijn bijzondere leiding. En dan? Ja, dan weet ze het. Maar gemeente, hier stop ik even. Ik kom ermee naar u en naar mij. Let er eens op dat de Heere in de weg die hij met Rut ging, dat hij daarin tegelijkertijd aan Naomi dacht. En pas dat eens toe. Zou dat kunnen dat ook in uw leven een plaats heeft? Nou, let op. Verbitterd was ze uit Moab terechtgekomen. Grote verwijten had ze gedaan. De Heer heeft mij bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar ledig ben ik nu wedergekeerd. Ze kon het er maar niet mee eens worden. En ze had toen geen zicht. Ze had geen zicht op de zegeningen die er ook toen waren. Dat ze weer een welkom had in Bethlehem. En dat ze een schoondochter mocht meebrengen. En let wel, een schoondochter die de naam van de Heere beleden had. Een geestelijke zuster. Ze had er geen oog voor. Maar nu, gemeente, sindsdien heeft de Heere twee dingen in haar leven gedaan. De Heere heeft zegeningen gegeven. De Heere heeft getoond dat hij ook aan haar dacht. Dat is de eerste. En hoe wonderlijk. Maar dat is niet het enige. Er is meer gebeurd. Dit, ze heeft er oog voor gekregen. Ze ging het zien. En al deze dingen overlegde ze in haar hart. Ze bewaarde ze. Ze koesterde ze. En ze legde ze voor het aangezicht van de Heer. Nou, en dan is mijn vraag, ja, aan mezelf en aan u en aan jou. Kent u iets van dat geheim? Welk geheim? Stil te worden voor God. Wat we zongen, gemeente. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotssteen wezen. Kent u daar iets van? De ogen houdt mijn stil gemoed. Opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Dan wijkt de bitterheid. Dan wordt het vlak tussen de Heere en je ziel. Dan zie je zijn goede hand, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En dan zeg je tegen jezelf, merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis voor elk, tot elk die voor hem leeft. Oh, Naomi, oh, ze is nog steeds een arme vrouw. Ze is nog steeds een weduwe. En ze moet nog steeds leven met wat ze van anderen ontvangt. Maar haar blikrichting is anders geworden. Ze is de dingen gaan zien. En de Heere kan geen kwaad meer doen. Nou, gemeente, mag ik het u aanreiken. Zo wil de Heere het leren. Misschien wel als je door duistere perioden heen moest. Als er donkere tijden in je leven waren. Dat je geen hand voor ogen zag en je voelde bitterheid en weerstand in je ziel opkomen. Maar je gaat de dingen zien. De handen van de Heere. En het wordt stil in je. Stil en je gaat iets ontdekken van het patroon van de Heere in je leven. Nou, dat is de eerste les al. We hoorden, Naomi houdt het voor zichzelf. Tot dat moment. En dat is als er aan de tarweoogst een eind gekomen is. Dan zegt Naomi tot Rut, hoor eens Rut, ga eens zitten. Ik heb je wat te zeggen. We moeten dus overleggen. En ze valt, ja dan valt ze toch direct met de deur in huis. Ze is heel concreet. Mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken dat het u wel gaat. Ze zegt eigenlijk, Rut, ik denk dat ik ten opzichte van jouw verplichtingen heb. Nou, wat dan? Wel om rust voor je te zoeken. Rust voor Rut. Jongens en meisjes, betekent dat nou, dat zou kunnen, dat ligt een beetje voor de hand misschien als we het zo lezen. Zou het zo zijn dat Naomi tegen Rut heeft gezegd, Rut, je hebt je zo ingespannen al die weken, je moet eens even afstand nemen. We gaan er eens een weekje uit, na al dat gezwoeg op de akkers. Een kleine vakantie. Nee, dat bedoelt Naomi niet. Wat bedoelt ze eigenlijk? Het is een beetje verhullend, maar voor Rut heel duidelijk. Mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat? Wel gemeente, dan moeten we tekst met tekst vergelijken. En dan zien we in hoofdstuk 1, vers 9, als daar Naomi met haar twee dochters op de grens van Moab en Israël staat, dan zegt ze, de Heere geve u dat gij rust vindt, hetzelfde woord, en ieder in het huis van haar man. Dat bedoelt ze. Rust. Ja, Rut, wat jij behoeft, dat is een plek van rust. Dat is veiligheid, dat is vastheid. Een gerust leven, een bestemming. En ze bedoelt een goed huwelijk. Een man die voor je zorgt, die je helpt en die je bijstaat. Ja, Rut had al heel wat zegeningen ontvangen, zeker. Ze mocht overvloedig nemen van de akker en Boas was haar welgezind. En de jongens op de akker, die deden haar helemaal niets, ze durfden niet. Maar ondertussen, ze was niet meer, nog steeds niet, dan een rechteloze asielzoekster. Een Moabitische gastarbeidster. Een jonge vrouw die moest leven van de goedgeefsheid van anderen. En ze zegt op enig moment, dan zegt ze dat ook tegen Boas. Hoofdstuk 2 vers 13. Hoewel ik niet ben als een van uw dienstmaagden. Wat nodig is, dat is een plek van geborgenheid. Dat is rust. Nou gemeente, ook hier even de lijn naar ons toe. Rust. Waar ligt de echte rust? En nu ga ik een geestelijke toepassing maken. En dat mag bij tijden ook best hier vanuit het boekje Rut. Oh, die grote lijnen, daar moeten we mee oppassen. Om daar allerlei vaste verbanden in te zien. En orden en zo. Maar we mogen wel geestelijke lijnen. Waar ligt nou de rust? Nou, onze catechismus vraagt het. Wat is uw enige troost? Beide in leven en in sterven. Nou gemeente, laat ik het dan zo zeggen. Dan zegt onze catechismus het. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar dat ik van een ander geworden ben. Eén die mij getrouwd heeft. Mijn maker die mijn man geworden is. En de catechismus noemt ook wie dat is. Dat is de Heere Jezus Christus. Hij, de Goël, de losser, de verlosser, de bruidegom van zijn kerk. En vandaag, vanmorgen, is als het ware het woord van Naomi een woord van de Heere tot ons. De Heere die het vraagt aan jou en aan mij, mijn dochter, mijn zoon, zou ik voor u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Zou ik voor u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Zou best kunnen dat u zegt, oh, en dat is nou precies waar mijn hart naar haakt. In alle onrust van mijn leven. Ik word voortgestuwd en voortgejaagd. Misschien wel door de omstandigheden van je leven. Maar het kan ook zijn. Door de diepe vragen. Waar vind ik rust? Waar zal ik beschutting vinden? Voor tijd en voor eeuwigheid. Wie zal mij dekken onder zijn vleugels? Waar zal ik mogen vertoeven? Nou, dan denk ik toch onwillekeurig aan dat woord van hem. Die het heeft gezegd, komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik zal u rust geven. Bij hem wordt er rust geschonken. Het is een woord van Augustinus, de kerkvader. Heere, u hebt ons tot u geschapen. Maar onrustig is ons hart, totdat het rust vindt bij u, o God. Nou gemeente, dat is het eerste. En neemt u het mee. Overdenkt u het verder. Ik reik het u aan in de prediking. De vragen, de spiegel als het ware. Hoe ligt het? Maar onze tekst neemt ons verder mee. Nu over de weg van Rut. Wat denkt Naomi eigenlijk aan? Wat heeft ze concreet voor ogen? Wel gemeente, ze is een weg gaan zien. Een weg waarin de Heere het leven van Rut leidt. Overduidelijk. En ze had het al gezegd, en ik heb dat al aangehaald, dat 20e vers, dat ze zegt, maar die man op wiens akker u bent, Rut. Maar dat is een van de bloedverwanten, dat is een die wel eens de losser, de goel zou kunnen zijn. Nu moeten we goed onderscheiden. Wat dat losserschap inhield, we lezen erover in Leviticus 25, dat had te maken met, ja, met het land, met de akkers. En met de bebouwde en de onbebouwde percelen die behoorden tot de familie en tot de stam. Wanneer iemand verarmd was, en ik heb het u al meer gezegd en u weet het wel. Wanneer iemand verarmd was en hij was genoodzaakt om het te verkopen. En het zou onverhoopt buiten de stam en buiten de familie terechtkomen. Dan was daar de plicht van de bloedverwant, de losser, de goel. Om ervoor te zorgen dat het erfdeel niet buiten de familie terecht zou komen. Dan zou hij het kopen en dan zou hij ervoor zorgen dat dat erfdeel toch binnen de familie bleef. De losser heeft dus te maken met de akkers, met de percelen, met het gebied waar je mag zijn. Maar hier denkt Rut aan nog wat anders. Niet wat te lezen is in Leviticus 25, maar wat we lezen in Deuteronomium 25, want er was nog een wet. En die stond los van het losserschap, zeker wel, maar ook een inzetting van de Heere. De inzetting van de levier, de inzetting van het zwagerhuwelijk. Wanneer een man, en u weet het wel, wanneer een man gestorven was zonder kinderen, dan was het de plicht van een van de zwagers om die weduwe tot vrouw te nemen, om bij haar kinderen te verwekken, opdat er nageslacht zou zijn wanneer de Messias zou komen. En zou die zwager dat weigeren, dan zou die grote schande op zich laden. En u denkt Naomi aan deze mogelijkheid. Dat staat los van dat losserschap. Trouwens, Boas is helemaal geen zwager en die kan er helemaal niet toe verplicht worden, maar... En dat is het wonderlijke in haar gedachten. Zou misschien Boas? Zou hij misschien als zwager kunnen optreden? En daarmee de eer van Elimelech en van Giljon kunnen redden? Nou, ook hier gemeente een lijn. En dan kom ik weer naar u toe en naar mezelf toe. Kun je dat nou verklaren? Kun je dat nou verklaren dat Naomi op deze gedachte is gekomen? Dat ze het aandurft, want dat is het echt. Dat ze het aandurft om deze echt onmogelijke weg in te slaan. En dat ze Rut misschien wel met een groot risico belast. Maar stel je voor dat deze weg mislukt. En wat een schande zou dat zijn. Boas, en ik zei het al, Boas is helemaal geen zwager. Hij zou beledigd kunnen zijn dat deze twee vrouwen dat aan hem durfden vragen. En toch... Toch waagt Naomi dit bij Rut aan te kaarten. En haar straks, en dat zelfs midden in de nacht, naar Boas te sturen. Nogmaals, kunt u erin komen dat Naomi dit aandurft? Gemeente, dat is maar op één manier te verklaren. En ik hoop dan opnieuw dat u er iets van kent. Gemeente, Naomi heeft er geloof voor gekregen. In de weken dat ze deze dingen zwijgend en tastend en biddend heeft overwogen, heeft ze er geloof voor gekregen. Ontving ze geloof in de Heere, want ze zag de weg van de Heere. En ze wist, er is geen grens aan de macht van onze God. Heeft de Heer haar niet deze schoondochter gegeven? Heeft de Heer er niet voor gezorgd dat deze schoondochter de naam van de Heer beleed? En nu weet ze het. De Heer doet geen halfwerk. Hij zal het doen. En dan naar ons toe. Dan naar u en mij toe. Het geloof. Het geloof dat krediet op de Heere krijgt, gaat grote dingen van de Heere verwachten. Ziet zelfs door de onmogelijkheden heen. Kent u dat lied van Hieronymus van Alphen? Het is echt waar. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten. Maar nooit als deze, een vriend, als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal zelf staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Het geloof, gemeente, dat zicht krijgt op de macht van de Heere, weet u, dat heeft kenmerken, dat geloof. Weet u wat voor kenmerken dat zijn? Dat geloof dat wordt vindingrijk. En dat geloof dat wordt vrijmoedig. Rekent niet gelet op de omstandigheden. Want als Naomi dat gedaan had, dan was er geen enkele weg. Er was geen zwager, dus wie zou ervoor moeten zorgen? Maar ze ziet door alles heen. En dat geloof dat groot van de Heere denkt, wordt even vrijmoedig als vindingrijk. Zien we het zo niet door heel de schrift heen? Stond Abraham niet voor een onmogelijke zaak toen de Heere hem als bijna 100-jarige nog een zoon beloofde? Onmogelijk toch? Maar we lezen van Abraham. Abraham geloofde de Heere. En de Heere rekende het hem tot gerechtigheid. En jongens en meisjes, die vrienden van Daniel, stonden ze niet voor een onmogelijke weg toen ze voor die geweldige vuuroven stonden? Wel, wat beleden ze. Onze God die wij eren, is machtig ons te verlossen uit de oven van dit brandende vuur. En wat te denken van David, toen hij voor die machtige Goliath stond? Gemeente, het geloof dat krediet op de Heere krijgt, dat gaat ook groot van de Heere denken. Zou dat nog kunnen? Zou dat nog kunnen? Wel, zegt de Heere Jezus, het geloof. Al is het maar zo gering als een mosterdzaad. Maar dat echt is. En dat het van de Heere leert verwachten. Dat geloof. Dat zegt tegen een berg wordt opgeheven en in de zee geworpen. En het zal gebeuren. En David zingt. Met mijn God spring ik over een muur. Met mijn God dring ik door de benden heen. Kent u iets van dat geloof? Boven de omstandigheden heen ziet. Heere, u heft mijn hoofd omhoog en doet me uw heil aanschouwen. Dan roep ik God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaan in al mijn tegenheden. Maar hij zag van Sion neer, de woonplaats van zijn eer. En hij hoorde mijn gebeden. Ja, en dan komen we nu eigenlijk wel bij een wat moeilijk gedeelte. U mag wel weten, ik zat daar ook wel mee. Ik dacht even, waar ben ik aan begonnen om over Rut te preken? Want die versen 2 tot 4. Ik lees het nog maar even voor. En maakt u het voor uzelf eens concreet. Nu dan is niet Boas, met wiens maagde gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap. Zeerde, hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan. En ga af naar de dorsvloer. Maar maak u die man niet bekend tot hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. Nou, Rut, ze krijgt het advies, de dringende raadgeving, om 's nachts op pad te gaan. Naar Boas, op een akker, op de dorsvloer. En ze moet zich neerleggen aan zijn voeten en wacht dan maar af wat hij zal doen, zegt Naomi. Nou, gemeente, eerlijk gezegd, ik bedoel dat echt wel eerbiedig als ik het zo zeg. Maar ik kan me goed voorstellen dat er een vader is die zegt, nou, ik zou mijn dochter nooit toestemming geven om dat te doen. Echt niet. Laat staan dat ik haar dat zou voorstellen. Dat is de kat op het spek binden, toch? Dat vraagt om moeilijkheden. En toch, gemeente, dat is niet de goede reactie. Nee, nee. Laat ons even verplaatsen in de situatie van Boas hier. Kennelijk weet Naomi dat Boas vannacht op de dorsvloer zal zijn. Het dorsen werd kennelijk veel in de avond en de nacht gedaan. Dan werd er gebruik gemaakt van de nachtwind, die was opgestoken. Het gemaaide graan werd door middel van een of ander voorwerp omhoog geworpen. En wanneer de winter kwam, dan erin kwam, dan werd het kaf gescheiden van het koren. Het kaf werd weggeblazen en het koren viel op de dorsvloer neer. Dat werd met name 's nachts gedaan. Zo werd het gewonnen. En dan nog iets. Naomi weet dat er nu een eind aan de oogst gekomen is. Boas en Rut zagen elkaar regelmatig ten tijde van die oogst. Maar dat zal nu niet meer gebeuren. En daarom, Naomi acht dit het meest geschikte ogenblik. Dat gaat gebeuren wat zij nu in haar gedachten heeft. Het zou dom zijn om het uit te stellen. Een teken van geestelijke wijsheid van Naomi. Wekenlang heeft ze zwijgend en biddend overwogen wat ze moest doen. Maar nu het haar duidelijk is, nu tast ze door. En we luisteren nog even verder naar wat Naomi tot Rut zegt. Ze moet niet zomaar naar de dorsvloer gaan. Nee, niet als weduwe. Niet als weduwe. Ze moet haar weduwkleed afleggen. Maar ze moet gaan als een huwbare, aantrekkelijke vrouw. Baat u, zegt Naomi. En zalf u. En doe uw kleren aan. En daarmee bedoelt ze, doe uw bruidskleren aan. Het weduwkleed afgelegd. En tooi u in bruidskleding. We lezen in een van de profetenboeken, zoals een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want het komt bij ons misschien een beetje laakbaar over om zo midden in de nacht als eenzame vrouw naar de dorsvloer te gaan. Toch is daar geen sprake van. Dat ze de schijn des kwaads op zich laat, alsof ze een vrouw van lichte zeden is. Straks zal Boas het tot haar zeggen, vers 11. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat ge gezegd hebt, zal ik doen. Want de ganse stad van mijn volk weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Wat Rut hier doet, is in overeenstemming met een keurig, net en deugdzaam leven. Ze dringt zich niet op, nee. Dat neerliggen, dat onderstreept de nederigheid van haar verzoek. En dat schuilen wijst erop dat ze bescherming bij hem zoekt. Enerzijds is zij een fiere jonge vrouw. Anderzijds een rechteloze weduwe die wacht, die nederig wacht op de gunsten van Boas. En zo schikt ze zich naar de toen in het oosten geldende gebruiken. Nou zegt u, ja, dat zal dan misschien wel, maar ja, hier zie ik toch geen geestelijke lessen in. Dat is mooi om te horen, maar is dat nou eigenlijk wel preekstof? Gemeente, de Heilige Geest heeft het nodig geacht om het in de schrift op te nemen. Liggen hier geestelijke lessen in? Kunnen we hier een toepassing uitmaken? Jawel, maar dan ga ik met u naar mijn derde gedachte. Vanuit vers 5. En ze zeiden tot haar, al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. Ik kan me best voorstellen, jongens en meisjes, dat toen Rut deze woorden van Naomi hoorde, ja, dat er in eerste instantie iets van vrees was. En dat ze dacht, nee, ja, maar dat kan toch niet van mij verwacht worden. Maar de Heere neigt haar hart. En ze zegt, Rut zeide tot Naomi, al wat gij tot mij zegt, dat zal ik u doen. Wat is dat voor een uitspraak? Dat is een geloofsuitspraak. Dat is de reactie van het geloof, gemeente, dat gehoorzaamt. Dat gehoorzaamt als ziende de onzienlijke. Begrijpt u wat ik daarmee bedoel? Dat is niks zien en toch gehoorzaam de weg gaan. Ziende het gebod en blind voor de toekomst. Rut stelt geen vragen. Ze maakt geen tegenwerpingen. Ze neemt het aan en ze zegt toe dat ze in deze weg zal gaan. En de inhoud van vers 5, gemeente, dat is een belijdenis uit haar mond. Ja, dat is een geloofsbelijdenis. Al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. En deze belijdenis heeft alles te maken met de belijdenis die ze eerder deed. Daar op de grens van Moab en Juda. Het is nog maar een paar weken geleden toen ze het gezegd heeft. Moeder Naomi, waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult overnachten, daar zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, Naomi, daar zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Dat was toen. Dat was toen. En sindsdien is er veel gebeurd. En de Heer heeft aan Rut getoond dat hij van haar af weet. Maar nu. Nu komt haar leven in de beslissend stadium. Jawel. De Heer was begonnen zijn goede werk in haar te werken. Maar nu komt het op een moment dat er beslist moet worden. Ze heeft het beleden. Ja, ze heeft het beleden. Alleen in de gemeenschap met het volk van Israël en met de God van Israël. Door de verbondenheid aan die God kan en wil ik verder leven. En nu gaat het erop aankomen. Nu leidt de Heer haar in de weg waarin dat werkelijkheid wordt. Het was haar begeerte. Haar begeerte om tot het volk van God te horen en om de God van Israël te kennen. Het was haar begeerte en het was haar belijdenis. Maar nu moet ze ook daadwerkelijk die weg gaan. Hoe? Als een Moabitische vrouw. Als een jonge vrouw zonder rechten. Als een armoedzaaier. Om nu te worden ingelijfd in Israël. En doe de naam van Sions kinderen dragen. En daartoe is het nodig. Om een weg te gaan. De weg te gaan naar hem. Die zich straks aan haar gaat openbaren. Boas. Boas. Die haar bruidegom zal worden. En kan ik, gemeente, zo aan het slot van de preek. Kan ik nu die weg die Rut gaat. Nou zomaar overdragen op de bevinding van Gods kinderen hier en nu. Maar niet letterlijk natuurlijk. Maar wel in vergelijkende zin. Naar analogie zeggen we dan in theologie. Want eigenlijk ten diepste is het dezelfde weg. Die al Gods kinderen moeten gaan. En dan heb ik het niet over alle details hiervan. Nee, nee, dat laten we rusten. Maar toch, de weg. Rut hier zo. En heden Gods kind op een andere wijze. De weg naar hem die zich als Boas, als de losser, ja meer dan dat, als de bruidegom gaat openbaren. Wat zegt Naomi? Wat zegt de Heere? Ga naar Boas. Al is het midden in de nacht. Al zie je geen hand voor ogen. Al reizen de raadsels op. Maar ga naar Boas. Deze Moabitische vrouw, gemeente. Die er buiten stond. Die geen rechten had. Waarheen moest ze? Ze moest naar een Joodse man. Opdat hij haar losser. Opdat hij haar bruidegom zou zijn. En u en ik. Ja, letterlijk, echt. Wij zijn ook van die heidenen. Wij zijn ook van die mensen die er buiten staan. Als kinderen van Adam al. Jawel. Maar ook omdat wij heidenen zijn. Zoals de apostel Paulus het schrijft aan de gemeente van Efeze. Zonder God en zonder Christus. Vervreemd van het burgerschap van Israël. Vreemdelingen van de verbonden der belofte. Geen hoop hebbende. En zonder God in de wereld. Waar zullen we heen? Waar moet ik heen? Tot hem. Die gekomen is in Bethlehem. Die neergelegd is in de kribbe van Bethlehem. Tot hem moet ik heen. Tot deze Boas. En zalig. Zalig die het leert. Wanneer de Heere dat op mijn hart legt. Ja, wanneer hij het mij doet prediken. Zoals dat vanmorgen, gemeente, gebeurt. Zalig. Wanneer het mijn belijdenis mag zijn. Door de Heere zelf gewerkt in mijn hart. Al wat gezegd, dat zal ik doen. Je kunt het wel eens zeggen. Je kunt het wel eens belijden. Nou, Rut wist ook niet wat het inhield. Toen ze daar op de grens van Moab en Israël die kostbare belijdenis deed. Maar de Heer werkt op zijn tijd. en op zijn manier de dingen uit. En dan kan het wel eens heel concreet worden. Dan zegt de Heer het. En nu ga je deze weg. O Heer, maar dat is een weg waarvan ik het einde niet zie. Ja, nee, maar ik weet het wel. Ik weet het wel. Zet maar stap voor stap op de weg waarvan je niet weet hoe het zal gaan. Maar aan mijn zijde. En ik zal de weg wijzen. Zo werkt de Heer toch of niet? Zo werkt hij toch? Toen op enig moment de discipelen vissend op het meer van Galilea aan het eind van hun kunnen waren gekomen en geen vis in hun netten hadden gevangen, toen zei de Heer Jezus, werp dat net nou eens naar de andere kant. Wel gemeente, dat is het. Dat is het. Horend naar zijn stem. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar dan komt het wel aan om die weg dan ook te gaan in het geloof met hem. Ik denk aan die twee discipelen van Johannes de Doper. Johannes de Doper had hem zien aankomen. Hij, wiens voorbode hij was. En hij had het gezegd, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En ze waren achter hem aangegaan, Johannes en Andreas. Waarheen? Wisten ze niet. Ze vroegen het, waar woont gij? Ja, zei hij, kom. Kom en zie. Kom maar achter mij aan. Ik zal je daarheen brengen waar ik mezelf aan u ga openbaren. Nou gemeente, dat is het. Dat is het. En nogmaals, zalig. Zalig die er iets van kent. Die het zegt, Heere, alles wat u zegt, ik zal het doen. Spreek, Heere, want uw dienstknecht hoort. En vandaag zegt de Heere het nog. Hij zegt het nog. In de prediking van het woord tot ons allen. Zoek mij toch en leef. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Zoek toch de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. En nog. Ja, dat is het verschil met Boas. Boas wist nog van niks. Maar de bruidegom van Gods kerkgemeente is zelf bezig. Het is zijn activiteit. Hij heeft de bruidswervers op deze aarde gezonden. De vrienden van de bruidegom. Die moeten roepen. Die, ja laat ik het zo zeggen. Die jongens en meisjes. Die jongeren en ouderen verliefd moet maken. Op deze schone koning. Op deze grote Boas. Hij op wiens lippen genade is uitgestort. O geliefde koning. U bent het. Die al mijn liefde waardig zijt. Is het uw antwoord. Al wat gezegd. Ik zal het doen. Heere. Schenk het in uw gunst. Maar Heere. Gij zijt nabij. Gij ziet mij aan. De waarheid is aan uw geboden verbonden. Amen.